Wij openen vanmorgen Gods woord in het Nieuwe Testament, in de tweede brief die de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe heeft geschreven. In ieder geval de tweede brief die bij ons bekend is, het is waarschijnlijk de derde brief. Maar 2 Korinthe 1, vanaf vers 1 tot en met 11. En daar in 2 Korinthe 1, vanaf vers 1, daar luidt het woord van onze God als volgt. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God, en Timotheus, de broeder, aan de gemeente van God die te Korinthe is, met al de heiligen die in geheel Achaïe zijn. Genade zij u, en vrede van God onze Vader, en van de Heere Jezus Christus. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, die ons vertroost in al onze verdrukking, opdat wij zouden kunnen vertroosten degenen die in allerlei verdrukking zijn, door de vertroosting met welke wij zelf van God vertroost worden. Want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons, alzo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig. Doch het zij dat wij verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid die gewerkt wordt in de lijdzaamheid van hetzelfde lijden, het welk ook wij lijden. Het zij dat wij vertroost worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid. En onze hoop van u is vast, als die weten dat gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden, u ook alzo gemeenschap hebt aan de vertroosting. Want wij willen niet, broeders, dat u onwetende zijt van onze verdrukking die ons in Azië overkomen is, dat wij uitnemend zeer bezwaard zijn geweest boven onze macht, alzo dat wij zeer in twijfel waren, ook van het leven. Ja, wij hadden al zelf in onszelf het vonnis van de dood, opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden, maar op God die de doden verwekt, die ons uit zo grote dood verlost heeft en nog verlost, op wie wij hopen dat hij ons ook nog verlossen zal. Alzo gijlieden ook mede arbeid voor ons door het gebed, opdat over de gave door vele personen aan ons teweeg gebracht, ook voor ons dankzegging door velen gedaan worden. Tot zover de schriftlezing. Geliefde gemeente, de tekst voor de verkondiging kunt u vinden in de schriftlezing. 2 Korinthe 1, versen 3 en 4. Waar apostel Paulus de brief opent met: geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, die ons vertroost in al onze verdrukking, opdat wij zouden kunnen vertroosten degenen die in allerlei verdrukking zijn, door de vertroosting met welke wij zelf van God vertroost worden. Ik heb als thema boven de preek gezet: getroost troosten. Getroost troosten. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, iemand werkelijk troosten, dat is nog niet zo gemakkelijk. Toch? Want als wij ergens niet mee om kunnen gaan, als wij iets proberen te vermijden in ons leven, dan is dat de ellende. Dan is dat pijn. Dan is dat verdriet. Dan ga je het liefst voor op de vlucht. Daar houden we gewoon niet van. En als er dan iemand bij ons komt met die ellende, als we dan eens geconfronteerd worden, hè? Ja, wat zeg je dan? Ach joh, valt er wel mee. Doe maar rustig aan. Paul Kruger zei het al, alles zal recht komen. Of je geeft er nog een vrome draai aan ook. En dan zeg je zoiets als: maar God zorgt voor je hoor. Maar u voelt allemaal wel aan en we hebben allemaal denk ik wel eens in zo'n situatie gezeten. Als dat dan tegen ons gezegd wordt, ja, daar troost je iemand niet werkelijk mee. Daarmee doe je geen recht aan de ellende waarin iemand zit. Nee, om werkelijk te kunnen troosten, moet je zelf een getroost mens zijn. Moet je door God getroost zijn. Dat is wat Paulus met zoveel woorden in het gedeelte zegt wat we met elkaar hebben gelezen. Om een ander te troosten, om werkelijk houvast aan die ander te kunnen geven, moet je wel zelf door God zijn getroost. Dan moet je weten wat het betekent om er doorheen te zitten. Moet je iets van de bodem van het bestaan hebben gezien? Dat er rafels aan je ziel hangen? Dat er werkelijk nergens meer uitkomst lijkt te zijn en dat je zelf maar zo'n heel klein, nietig mens bent, dat je zo'n mens bent die tot niets in staat is, alles breekt je bij de handen af, dat je dan in zo'n situatie Gods troost hebt ervaren. Ja, kijk, als je daar iets van weet, hè, ja, dan kun je ook een ander troosten. Troost, dat is een kernwoord in dit gedeelte, maar liefst 10 keer in die eerste 11 versen noemt de apostel Paulus dat woord. En ik zou zeggen, het is niet alleen een kernwoord voor deze brief. Want als deze brief zo opent, dan zal het hier wel over gaan. Maar ik zou zeggen, dit is ook de kern van het evangelie. Hier hebben we de kern van het evangelie te pakken. Niet voor niets zegt de apostel Paulus dat God de God is van alle vertroosting. Hier is het God om te doen, gemeente. In uw en in jouw leven. Hij wil ons troosten. En troosten, dat betekent al meer dan een paar bemoedigende woorden spreken. Troosten, dat betekent iemand houvast geven. Wanneer je iemand troost, werkelijk troost, dan krijgt iemand weer wat vaste grond onder de voeten. Dan duizelt het niet allemaal meer. Troost, daarmee kun je verder door het leven. Vaste grond onder de voeten. En dat is precies wat God doet als hij mensen troost. Denkt u maar aan die prachtige regels uit Psalm 103. We hebben dat vers nu niet gezongen. Maar zover het west verwijderd is van het oosten, zover heeft hij om onze ziel te troosten van ons de schuld en zonden weggedaan. Kijk, gemeente, dat is nog eens troost. En dat is nog eens houvast. Daarmee kun je het leven aan. Hè? Als je dat weet. Mijn schuld, mijn zonden zijn weggedaan. Troost. Dat is de kern van het evangelie. En daarom begint Paulus zijn brief daar ook mee. Geloofd zij de God en de Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden, de God van alle vertroosting, die ons vertroost in alle verdrukking. Ja, nou weet de apostel Paulus natuurlijk heel goed aan wie hij deze woorden schrijft. De gemeente van Korinthe. Die gemeente die kende die heel goed. Hij kende de mensen die daar zaten. En hij wist dat die mensen het daar echt niet gemakkelijk hadden in die gemeente. En in die stad. Die gemeente bestond waarschijnlijk voor het grootste deel uit slaven. Nou, dat zijn mensen die tellen eigenlijk niet mee in de samenleving. Dan heb je geen enkele maatschappelijke status. Daar wordt op neergekeken. En te midden van de gemeente, de gemeente in de stad, hè, die hadden te maken met de verachting van de Grieken. Al ben jij een van Jezus van Nazareth? Ze hadden te maken met de beschimpingen van de Joodse gemeenschap ook in Korinthe. Dat was voortdurend gedoe. Nee, als christen daar in Korinthe had je het beslist niet gemakkelijk. Het kostte nogal wat om christen te zijn. Bepaalt geen luxe leven. En dan was er ook nog gedoe in de gemeente. Paulus die had ze daar in de eerste brieven al stevig over vermaand. Hè? Ruzies tussen gemeenteleden. Ontsporing van het avondmaalsbeleid. Jaloezie. Weinig geloof, hoop en liefde, wat je zou mogen verwachten in een christelijke gemeente. Maar terwijl in de eerste brief de vermaning er stevig bovenop ligt, is Paulus hier in een andere toonsoort beland. Nu is het Paulus niet te doen om de gemeente te vermanen. Er lijkt ook inmiddels wel iets veranderd te zijn. Dat als je deze brief wat verder leest, dan kom je daar ook wel achter. Maar er lijkt ook wat veranderd te zijn. Maar nu wil Paulus niet meer vermanen, maar nu wil hij terug naar de kern van het evangelie. Nu wil hij de gemeente vertroosten. En daarom begint hij daar direct deze brief mee. God is niet allereerst de God van de vermaning. God is de God van alle vertroosting. Nou, daar zit iets geweldig moois in, gemeente. De God van alle vertroosting. Je kunt over de God van alles zeggen. Wie God is. Wat God doet. Dat kan voor jezelf misschien ook wel eens een geweldige worsteling zijn. Hè? Maar God, wie bent u dan eigenlijk? Nou, hier heb je een prachtige naam voor God. Hij is de God van alle vertroosting. Daar zit iets in, hè? Dat God zich ontfermt over mensen. Dat God in Jezus Christus ons nabij komt. Wat een wonder, gemeente. Ons zondaren. God van alle vertroosting. Dat ik dat waard ben. Hier, ja. Hier zie je iets in. Dat beeld dat komt als vanzelf naar boven. Hè? Een kind kan wat verkeerd doen en dan kan die toch nog vallen en zo. En wat doet die moeder dan? Staat je moeder dan allereerst te voeteren op je? Wat heb je allemaal voor... Nee, dat komt misschien later nog wel even. Maar als je gevallen bent, trek je moeder je allereerst op school, toch? Die droog je tranen. Dat is het beeld wat hier naar boven komt. God van alle vertroosting. Zo wil God ons nabij komen. Gemeente, ik zou zeggen, als u nou van de week eens niet meer weet, in de komende tijd niet meer weet hoe u nou God moet aanspreken in uw gebeden, probeer dan dit eens. Neem dan deze naam eens op de lippen. U, o God, bent de God van alle vertroosting. Ja, zijn dat niet hele grote woorden? Hè? De God van alle vertroosting, die ons vertroost in al onze verdrukking. Doet God dat echt? Is er werkelijk geen situatie te bedenken waarin God achterblijft? Waarin God niet zou willen troosten? Nou, Paulus is ervan overtuigd dat God werkelijk in alle verdrukking troost, omdat God de God is van alle vertroosting. En hij heeft dat in zijn eigen leven ook ervaren. Zo vertelt hij dat ons. Hè? En dan moet u even bedenken, hè, dat het er met Paulus diep doorgegaan is. Hoor. In Azië, zo vertelt hij. Wat is het, het huidige West-Turkije? Hè? Daar heeft hij iets meegemaakt wat hem diep geraakt heeft, wat hem tot op het bot geraakt heeft. Een verdrukking waar de moed je van in de schoenen zakt. Welke verdrukking dat dan precies is geweest, dat weten wij niet. Sommigen denken aan dat moment uit Handelingen 19, die geschiedenis, dat Paulus in Efes is en dat Demetrius, die zilversmid, de menigte tegen hem opzette. Tegen hem en zijn medewerkers. En het dreigt op een lynchpartij uit te lopen, hè, voor Paulus en zijn medewerkers. Het zou kunnen. Anderen denken aan het moment waar Paulus later over schrijft in deze brief, in het 11e hoofdstuk, meende ik, dat hij gestenigd is. Dat zou ook kunnen. Nou, wat het precies is geweest, dat weten we niet. De gemeente van Korinthe zal het waarschijnlijk wel geweten hebben, maar voor ons is het niet zo belangrijk. Eén ding is voor ons wel belangrijk om te weten. De situatie waarin Paulus heeft gezeten, dat ging hem boven zijn macht. Uitnemend zeer bezwaard zijn geweest boven onze macht. Paulus zegt, ik kon dit niet aan. En het heeft een geweldige twijfel bij Paulus teweeggebracht. Ja, diezelfde Paulus van wie wij lezen in het boek Handelingen, dat hij daar in de gevangenis van Filippi psalmen zingt in de nacht, geslagen in het blok. Er lijkt geen uitkomst te zijn, maar ze hebben psalmen gezongen. Geloofd zij God. Die Paulus, waarvan je zou zeggen, hè, dat is zo'n geloofsheld in het koninkrijk van God. Dat geloof van Paulus, dat was zo onwrikbaar, dat was zo standvastig. Dat was met geen mogelijkheid om ver te krijgen. Maar het ligt hier in gruzelementen. Geweldige geloofscrisis. Hij twijfelt aan alles. Hij twijfelt aan God en hij twijfelt aan zijn leven. Wij hadden, zegt hij, voor onszelf al het doodsvonnis getekend. Nou was het klaar. Dit zou het laatste zijn. Ik hoor er iets in van de psalm die we zo net gezongen hebben, in psalm 142... Ik wou vluchten, maar kon nergens heen, zodat mijn dood voorhanden scheen. En alle hoop mij gans ontviel, daar niemand zorgde voor mijn ziel. Ik hoor er ook bijna iets in doorklinken van psalm 22. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Geloofscrisis. Als alles je uit handen valt, en je werkelijk eenzaam, hulpeloos, overblijft, als zo'n klein mensje. Dieper kan het niet gaan, toch? Maar juist in dat moment, als alle hoop hem ontvalt, juist op dat moment blijkt God de God van alle vertroostingen te zijn. Want God is de God die de doden verwekt, die de doden opwekt. Ja, dat zijn woorden die Paulus kende vanuit zijn opvoeding. God die de doden opwekt. Komt het met enige regelmaat tegen in de psalmen. Je komt het ook tegen in het zogenaamde 18 gebed, wat Joden elke dag bidden. God, u o God die de doden opwekt.
En juist aan die woorden moet hij terugdenken als hij ziet hoe God hem bevrijd heeft. Vanuit die ellende, vanuit die verdrukking, vanuit dat moment dat alle hoop hem gans ontviel. Als hij terugdenkt aan het moment dat hij zijn doodsvonnis had getekend. Toen ontdekte hij dat God de God is van alle vertroosting. Die ons uit zo'n grote dood verlost heeft.
Ja, in die woorden klinkt het evangelie van Pasen door. Jezus Christus die dood en graf heeft overwonnen. En geen graf hield Davids zoon omkneld. Hij overwon die sterke held. Hij steeg uit het graf door vaders kracht. Want hij is God bekleed met macht. Gemeente, als er ergens duidelijk wordt dat God de God is van alle vertroosting. Dan is dat in het leven en sterven van de Heer Jezus Christus. Dan is dat in zijn opstanding. Dat God de God is, die dwars door de dood heen het leven verwekt. En door het geloof in deze Jezus Christus mag ik delen in diezelfde opstandingskracht. Door het geloof in Jezus Christus jaagt de dood mij geen angst meer aan, want alles is voldaan door hem. Gemeente, dat zijn toch geweldig bemoedigende woorden. Hè? Hier knapt een mens van op, toch? Dan kan de situatie in je leven zo donker toch niet zijn. Maar als deze woorden klinken. Dat God de God is van alle vertroosting. Dat God de God is die de doden verwekt. Maar dan kan de situatie toch zo donker niet zijn. Of er gloort een glimp van licht. Van boven. Die ons uit zo'n grote dood verlost heeft, zegt Paulus. En nog verlost. Het is na die ene geloofscrisis. Het is na die geweldige verdrukking, of dat nou in Efes is geweest, of dat hij gestenigd is geweest. Maar daarmee is het niet klaar. Dat idee hebben wij soms volgens mij. Hè? Zo kunnen wij soms met God omgaan. Dat we in de nood bidden. En als God een uitkomst heeft gegeven. Als God verlossing heeft gegeven. God een deur heeft geopend. Nou God, nou kan ik het zelf alweer. Kan ik weer op eigen benen staan. Nee, zegt Paulus. Die ons uit zo'n grote dood verlost heeft. En nog verlost. Dat gaat maar door. Aan die vertroosting komt geen eind. En elke dag opnieuw heb ik weer die verlossing nodig. Elke dag opnieuw moet ik weer getroost worden. Wil ik een getroost mens zijn door God, dan heb ik elke keer weer deze verlossing nodig. Want anders ga ik naar mezelf kijken. En dan kom ik in mezelf zonde tegen. En de ongerechtigheid. En dan kom ik, als ik naar mezelf kijk, mijn hulpeloosheid tegen. En mijn zwakheid. En ik kan helemaal niets. Mijn beperktheid en mijn ongeloof. En dat zijn we geneigd om te doen, toch? Als ik aan u zou vragen, hoe gaat het met uw leven? Dan krijg ik waarschijnlijk eerder een verhaal te horen over wat er allemaal misgaat met uw leven. Dan wat er allemaal goed gaat. Daar zijn we veel beter in. En dan trek je alleen maar verder de put in. En juist daarom, ja dat weet God. En daarom weet God ook dat wij elke dag opnieuw weer verlost moeten worden. En daarom komt hij elke dag opnieuw met zijn verlossing. En komt hij elke dag opnieuw met zijn vertroosting. Opdat wij elke dag Als getrooste mensen zouden leven. Dat wij elke dag vertroost zouden worden met die woorden van het evangelie van Pasen. Dat God de God is die de doden opwekt. Die verlossing die heb je nodig. Tot je laatste snik toe, zegt Paulus. Op wie wij hopen dat hij ons ook nog verlossen zal. Ja, daar klinkt een geweldig vertrouwen in de oren. Dat is ook niet vreemd. Dat is ook niet vreemd. Als we het over een mens zouden hebben die ons verlost, dan zou je er allerlei kanttekeningen bij kunnen zetten. Want wij mensen, wij veranderen voortdurend. Maar God, die de God is van alle vertroosting, hij verandert niet. Hij heeft Jezus Christus uit de doden opgewekt. Hij heeft Paulus uit zo'n grote dood verlost. En hij verandert niet. Hij is gisteren en heden en tot in eeuwigheid dezelfde vanwege Jezus Christus. En ziende op de Heer Jezus Christus, ziende op wat hij gedaan heeft, dat hij dood en graf heeft overwonnen. Daarom mag er bij ons, net als bij Paulus, geweldig vertrouwen zijn. Wie op hem hoopt in dit leven. Maar die zal straks, wanneer het zal zijn, misschien deze week, misschien nog over 40, 50, 60 jaar, maar die zal verlost worden. Niet vanwege u, maar vanwege Jezus Christus. Ja, gemeente, als je daar iets van weet, ja, dan begrijp je toch tegelijkertijd ook wel dat Paulus deze brief begint met zo'n lofzang. Hè? Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader van alle barmhartigheden, de God van alle vertroosting, die ons vertroost in al onze verdrukking. Als je nou weet, als je door het geloof er deel aan mag hebben, dat God is, de God is die de doden opwekt. Ja, dan ga je zingen. Dan word je vrolijk van. Als je dit voor ogen houdt, ga je zingen met Psalm 68. Geloofd zegt God met diepste ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn vertroostingen. Daar word je vrolijk van. Wat heb je dan nog meer nodig in je leven? Als God mijn God maar voor mij is, wie is mij dan nog tegen? Als deze God mijn God is, dan heb ik niets te vrezen. Dan kan ik de toekomst aan. Wat er dan ook gaat gebeuren. Ja, achter Jezus aan betekent niet dat je leven alleen, dat het alleen maar goed gaat met je leven. Dat er geen ziekte je meer treft. Dat je niet door diepe dalen kunt gaan. Dat je de dood niet meer zult smaken. Maar wat er dan ook gebeurt, gemeente. Zelfs al kijk ik dan straks eens de dood in de ogen, maar door het geloof in deze God van alle vertroosting mag ik weten, de dood heeft ook in mijn leven niet het laatste woord. Jezus Christus, hij heeft het laatste woord. Want God is de God die de doden opwekt. Wat een geweldige troost, gemeente. Wat mag je hier vanmorgen ook door laten troosten. In welke situatie dat je leven zich dan ook bevindt. Hoe donker dat het misschien ook kan zijn. Maar laat nou dit je troosten. Dat God zelfs de doden opwekt. Zou hij dan geen raad weten met jouw situatie? Maar als je nou zo'n getroost mens mag zijn vanmorgen, hè? Ik hoop het. Dan zegt Paulus, dan moet je die troost niet voor jezelf houden. Dan moet je niet opbergen. Want dat er van die donkere momenten in je leven zijn, dat er van die verdrukking in je leven komt, dat er pijn en moeite en verdriet in je leven kan zijn, dat is er niet zomaar. Dat overkomt ons niet bij geval of zo, toevallig. En God heeft er de hand in. En God heeft er een bedoeling mee. Want als ik weet dat God mij troost in die donkere situatie. Als ik weet wat troost is, Gods troost is. Ja, maar dan kan ik ook anderen troosten. Dat is wat Paulus in deze brief voortdurend doet, hè. Misschien wel de bekendste woorden uit deze brief. Die staan zo'n beetje aan het einde, hè. Die woorden van God klinken tot Paulus. Mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Voor hoeveel mensen is dat al niet een geweldige troost geweest? Door de jaren heen, als die woorden je weer te binnen kwamen, als de Heilige Geest die woorden je weer te binnen bracht, mijn genade is u genoeg. Dat zijn de woorden waar Paulus de gemeente van Korinthe mee troost. En hij troost ons ermee, nu wij deze brief ook hebben. Maar zoals Paulus nu de gemeente van Korinthe troost als getroost mens. Dat hij zelf iets weet van die troost. Zo worden wij ook in deze week die voor ons ligt en in de tijd die voor ons ligt de wereld ingezonden. Onze omgeving, onze familie ingezonden. Om als getrooste mensen anderen te troosten. Ja, troosten is niet makkelijk. Ik zei dat al aan het begin van de preek. Wat is troosten? Troosten, dat is, ik hoop dat u dat een beetje aanvoelt na zo'n preek. Dat is naast iemand gaan zitten en luisteren. En troosten, dat is dan de ellende maar recht in het gezicht te kijken. Die ellende te laten te zijn. De gebrokenheid. De pijn. Het verdriet. De ellende van de zonde waar je zo gemakkelijk door naar beneden getrokken kunt worden. En dan naast zo iemand te gaan zitten die, ja, noem eens een voorbeeld. Die een overspel gevallen is. Er dan naast te gaan zitten en zeggen, joh, wat een ellende. Wat een ellende. Wat een vreselijke puinhoop. Wat een brokstuk. En als je zegt, ja, misschien niet diezelfde situatie, maar ik weet wat het is om op de puinhopen te zitten en niks meer te hebben. Maar dat is nou niet het laatste wat gezegd kan worden. Het hoeven geen puinhopen te blijven. Ja, die ellende is vreselijk en je leven is misschien één grote puinhoop. Maar nou weet ik er van één die raad weet met jouw puinhoop. Namelijk de God van alle vertroosting, de God die de doden opwekt. Hij heeft het laatste woord. En hij wil in Christus Jezus
ook jou trooster, ook jou bemoedigen, ook jou weer vaste grond onder de voeten te geven. Want dit is de kern van het evangelie, weet u nog? De God, die de God is van alle vertroosting. Kijk, dat is werkelijk iemand troosten. Dat is werkelijk iemand houvast geven. En nogmaals, weet je, dat kan alleen als je zelf op dat punt bent geweest. Als ik werkelijk naast iemand kan gaan zitten en er niet tegenover of erboven sta. Als ik die ellende, werkelijk de ellende laat. Ik kan alleen werkelijk iemand troosten als ik zelf weet van troost en ontferming. Want anders, en dat gebeurt heel vaak, dat weet ik ook wel, ook in de christelijke gemeente. Dan wordt er maar wat gepraat. En we hebben genoeg theologische kennis en bijbelkennis met elkaar om allerlei prachtige citaten en woorden te bedden te brengen. Maar wat kan het soms hol en leeg klinken. Dat prik je doorheen als je diep in de ellende zit. Maar als ik als een getroost mens anderen troost. Ja, dat proeven mensen ook. Ook al ben je misschien dan heel onbeholpen met woorden en zeg je van, ik weet eigenlijk niet wat ik moet zeggen. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Het komt er nogal stuntelig uit. Maar wie getroost is door God in Jezus Christus, die kan een ander troosten. En wat een zegen zou het zijn, gemeente. Wat zou er een zegen van uitgaan van de gemeente van Oud-Beierland. Als u zo in de komende weken en de komende tijd de wereld ingaat. Niet met lege woorden. Daar heeft de wereld al genoeg van. Het is allemaal holpraat. Of je nou naar de politiek kijkt of waar dan ook maar naar. Allemaal holpraat. Loze belofte. Prachtige woorden, maar zo leeg als het maar zijn kan. Maar wat een zegen. Als wij nou vanmorgen, als getrooste mensen, getroost door die diepe ontferming van God, de wereld ingaan. Als mensen die weten, mijn God is de God van alle vertroosting. Mijn God is de God die de doden opwekt. Die ons verlost en nog verlost en op wie wij hopen dat hij ons ook nog verlossen zal. Amen. Gemeente, in antwoord op de verkondiging gaan we met elkaar zingen over die God die levend maakt. Van Psalm 71, vers 15, 16 en 17. Gij deed mij veel benauwdheid smaken en drukkend harteleed, maar tot mijn hulp gereed. Zult gij mij weder levend maken, mij uit de afgrond trekken en met uw vleugelen dekken. Gij zult met luister mij omringen, mij troosten in mijn smart. Dan zal ik blij van hart met luiten harp uw goedheid zingen, o heilige opperwezen. Door Israël geprezen en het 17e mijn lippen zullen juichend roemen in psalmen u gewijd dat gij mijn helper zijt. Psalm 71, 15, 16 en 17.
Amen.